kort, want je kan avondenlang over praten over wat er in, voor het gemak maar Latijns-Amerika te noemen, dat klopt niet helemaal. Want in het Caribisch gebied gebeurt ook van alles en daar spreken ze heel vaak helemaal geen Spaans of Portugees, dus dat officieel heet het dan in Latijns-Amerika. Maar in dat gedeelte van het Amerikaanse continent bezig is, het zal niemand ontgaan zijn dat dat eigenlijk een van de plekken op de wereld is waar het meeste op dit moment veranderingen gaande zijn en verzet opborrelt. Heel veel van de aandacht die gaat uit naar wat wij dan noemen de veranderingen aan de top. Dus van bovenaf de verkiezingen, dat er nieuwe presidenten aan de macht komen en die zijn dan links of linkser dan die daarvoor waren. Maar onze invalshoek is dat het eigenlijk alleen maar het topje van de ijsberg is en dat het heel erg ondergesneeuwd is en onderbelicht wat er van onderop gebeurt. En wat vaak eigenlijk veel meer de basis is voor verandering bij verkiezingen of dat soort dingen. En er is zelfs, kunnen we met een paar voorbeelden aanvoeren, er is een direct verband dat machtswisselingen aan de top alleen maar plaats kunnen vinden omdat er zo'n sterke organisatie aan de basis plaatsvindt. Het meest recente voorbeeld is bijvoorbeeld in Bolivia, waar echt een volksopstand is uitgebroken eind vorig jaar, waardoor de zittende regering gewoon afgezet werd. In feite nieuwe verkiezingen moesten komen en Evo Morales heeft daar gewonnen. Wat echt heel duidelijk een kandidaat is die voortkomt uit die basisbeweging. En waarvan die beweging ook heel duidelijk zeggen van nou, hij is nu aan de macht gekomen om uit te voeren wat wij willen. Als hij dat niet doet, dan komen we net zo makkelijk tegen hem de straat op. En wat een hele grappige relatie is natuurlijk tussen basisbewegingen en degene die hun pretenderen te worden. En de noemer van deze week is anarchisme. En in veel gevallen zijn die bewegingen, die noemen zichzelf niet anarchistisch. Maar als je goed gaat kijken, er zijn heel veel van de elementen die die belangrijk zijn in hun organisatie, manier van organisatie en in hun actiemethodes, die hebben daar heel veel parallellen mee. Er is ook als je historisch gaat kijken, wel degelijk een hele directe anarchistische invloed geweest, vooral in de Cono Sur, dus in Argentinië en in Uruguay, in het begin van de vorige eeuw. Net als in Nederland, toen hier de eerste arbeidersorganisaties ontstonden, die waren heel erg beïnvloed door het syndicalisme, door het anarchisme. En eigenlijk de Domela Nieuwenhuizen en dat soort bewegingen, die in Nederland heel groot waren. En dat is door heel veel, dat is voor groot deels dat vergeten, maar eigenlijk was dat de sterkste beweging aan de basis. En dat is later is dat pas overgenomen door meer sociaal-democratische of communistische organisaties. Maar precies diezelfde ontwikkeling is in Latijns-Amerika ook geweest, vooral in de Zuidkegel. En het was voor een deel waren dat arme migranten, arbeiders, die uit Italië en Spanje en sommige andere landen, ook uit Frankrijk en andere landen, naar Argentinië of Uruguay en een paar andere plekken toe immigreerden. En daar ook weer zich gingen organiseren. Het is niet alleen daar, ook in Mexico is een hele belangrijke, het is historisch, een belangrijke anarchistische stroming geweest tijdens de Mexicaanse revolutie. Bijvoorbeeld de gebroeders Magon, dat zijn belangrijke organisatoren geweest. En die hebben zelfs tot in Noord-Amerika, dus in de Verenigde Staten, hebben ze, waar ze voor een deel naartoe moesten vluchten, hebben ze een belangrijke rol gespeeld in het vestigen van de eerste anarchistische organisaties daar. Maar dat is allemaal heel lang geleden. Als je nu gaat kijken in die landen, dan speelt het echte ideologische, het pure anarchisme, dat speelt een hele zwakke rol. Ja, de belangrijkste actoren, om maar zo te zeggen, zijn als het gaat om de moderne, laten we zeggen, opstandige bewegingen, die zijn voor een heel groot deel op dit moment gericht tegen neoliberale ontwikkelingen en tegen vrijhandelsakkoorden. Zapatistas die zijn zo ontstaan in feite, of ze waren al 10 jaar bezig om zich te organiseren, maar het moment waarop de Zapatistas in 1994 echt zich aan de wereld bekend maakten en dat gedeelte van Chiapas gingen bezetten, wat ze nu in feite nog controleren. Dat was een directe reactie op het feit dat het eerste vrijhandelsakkoord, het NAFTA-akkoord toen tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico, in werking trad. En inheemse boeren, die de basis vormen van de hele zapatistische organisatie, hadden geanalyseerd van als die vrijhandelsregels zou gaan gelden, dat hun eind zou betekenen. Ik kan er verder op ingaan, maar dat is misschien te veel in detail. En dat er maar één manier was om zich daartegen te verzetten. En dat was echt de wapens op te nemen en hun eigen gebied in handen te nemen. En te zorgen dat die vrijhandelsregels daar niet van kracht zouden kunnen worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld het feit dat ze overspoeld zouden worden door Amerikaanse, dus Noord-Amerikaanse landbouwproducten. En dat zij daardoor hun eigen mais en bonen niet meer zouden kunnen telen. Omdat die gewoon niks meer opbrengen. Maar ook bijvoorbeeld verandering van belangrijke wetten die plotseling van tafel werden geveegd. In Mexico was traditioneel de wet op de ejido. Stond dat je gemeenschappelijk land kon bezitten en bebouwen. En dat was een verworvenheid uit de Mexicaanse revolutie van begin 1900. En die werd met dat vrijhandelsakkoord in één klap werd die ongeldig verklaard. Waardoor in feite al die gemeenschappen die gemeenschappelijk land hadden, plotseling het gevaar hadden dat ze ontruimd zou kunnen worden door een of andere grote pindaboer of weet ik veel wat daar dan de boel op zou komen. Een ander voorbeeld van zo'n wet die veranderde is wetten die de kustgebieden beschermen. Bijvoorbeeld tegen, je hebt mangroven bossen vaak, die zijn natuurlijk ontstaan, maar dat zijn een belangrijke bescherming als er stormen zijn tegen het afkalven van de kust. En plus dat veel kleine vissers en zo daar in die gebieden garnalen visten. En om die reden was het verboden om langs de kust, als er mangroven bossen waren, om daar voor toerisme nieuwbouw te plegen. Nou, ook die beschermende wet werd bijvoorbeeld van tafel geveegd. Nou, dat soort factoren zijn heel erg belangrijk voor de lokale bevolking om in opstand te komen. En een heel mooi voorbeeld van waar dat op dit moment speelt, echt nu, terwijl wij hier zitten te kletsen, is in Ecuador. Weer precies hetzelfde verhaal. Een hele sterke inheemse beweging. Dus boeren zijn in Ecuador en Bolivia, en Paraguay ook nog wel, Guatemala is ook zo'n land, voor in meerderheid Indiaans, inheems. En in Ecuador zijn die goed georganiseerd. Er zijn een paar opstanden geweest, waardoor een aantal presidenten alweer de benen hebben moeten nemen. En die vent die nu aan de macht is, Palacio, die zou naar Washington gaan om daar het zogenaamde Andes-Vrijhandelspact te gaan ondertekenen. Of in ieder geval de Ecuadoriaanse tak daarvan. De inheemse boerenbewegingen die hebben alle wegen in het land hebben ze gebarricadeerd. Hebben gezegd van nou, we houden er pas mee op als die president, voor zover hij al naar Washington mag gaan, als hij daar gaat, niet ondertekent. Dat is onze eis. En andere landen uit de handelsregio, Peru en Colombia was het geloof ik, die hadden dat al ondertekend. Daar was niet zo'n verzetsbeweging ontstaan. Ecuador zou het derde, laatste land zijn wat het moest doen. En er is nu een totale platstelling. Die vent is wel naar Washington gaan om te onderhandelen, maar hij durft het niet aan om het akkoord te ondertekenen. Hij zei van ja, dat kan ik in mijn land niet verkopen. Het hele land staat op zijn kop. Als ik mijn handtekening hieronder zet, dan ben ik mijn baan kwijt. Dan breekt de hel daar los. En op dit moment wordt er heronderhandeld met die inheemse bewegingen. Tot hoever die wel mag gaan en niet. Maar in ieder geval is dat er daardoor niet gekomen. Dat is een heel duidelijk resultaat.
Heb je vertaling nodig?
Als je gaat kijken hoe die inheemse organisaties georganiseerd zijn, dan heeft het dus op een organische manier veel te maken met anarchistische basisprincipes. Het is voor een heel groot deel gebaseerd op zelforganisatie, dus het is er niet op gericht om de regering te veranderen of bij verkiezingen jouw partij in het parlement te krijgen. Nee, het zijn mensen die zichzelf organiseren, zelf besluiten wanneer ze in actie treden, wanneer ze barricaderen, wanneer ze protesten organiseren. Een ander belangrijk element. element is onderlinge solidariteit. En er wordt in veel gevallen bestaan er allerlei vangnetconstructies die wij hier wel hebben, die bestaan niet in Latijns-Amerika. Dus het is voor een gedeelte ook omdat het niet anders kan. Maar hebben we bijvoorbeeld dat soort dingen als voedselvoorziening of gezondheidszorg tijdens die protesten, maar ook in de luwtes daartussen. Die mensen organiseren dat zelf. En een derde factor die heel belangrijk is, die directe actie. Dat is ook een, ja, kan je zeggen, traditioneel wapen uit niet alleen de anarchistische beweging natuurlijk, maar binnen die beweging staat het altijd heel sterk. Van, nogmaals, je gaat niet vragen aan een rechter om het voor jou te regelen of aan een regering om het beter te doen. Natuurlijk zit er wel altijd een heel pakket aan duidelijke eisen die vakbonden of boerenbewegingen opgesteld hebben achter. Maar ze werken niet zoals in Nederland, van dat je dan gaat lobbyen om die eisen ingewild te krijgen. Nee, je gaat ervoor zorgen dat de wegen gebarricadeerd zijn, dat grootgrondbezitters het moeilijk wordt gemaakt om in jouw gebied het land over te nemen. Directe actie is gewoon een heel normaal fenomeen eigenlijk. Dat doe je en nou ja, kun je het later over hebben. Maar dat is eigenlijk in de Europese beweging is het ook heel lang is dat normaal geweest. Bij arbeidsconflicten of zo ging je zelf een staking organiseren. Je ging niet. Dat was heel normaal. Het is ook veel effectiever dan eerst naar de rechter toe stappen en vragen of die er wat aan kan doen. Maar een andere belangrijke, het is dan de laatste beweging die heel belangrijk is geweest, ook in het internationale netwerk, is de landloze boeren in Brazilië. En je hebt ook in allerlei andere landen heb je georganiseerde landloze boerenbewegingen. In Brazilië heet die de MST, de Movimento dos Sem Terras. En dat is een gigantische beweging. Ik heb pas gehoord dat ze 1 miljoen mensen georganiseerd hebben, maar ze hebben in ieder geval 200.000 mensen die zijn al via hun aan land geholpen. En dat is ook weer een heel goed voorbeeld van zelforganisatie en directe actie. Want wat ze doen is massaal naar landerijen toe trekken die braak liggen. Vaak van de overheid, maar vaak ook van grootgrondbezitters. En die gewoon ja, kraken zou je kunnen noemen. Er zijn ook films over, die hebben we nou niet bij ons. Maar dat zijn sterke voorbeelden van hele grote dorpen bijna die in zelfbeheer opgericht worden. In Brazilië zie je ook zo'n wisselwerking. Dus je hebt daar nou een progressieve regering met Lula, die ooit uit de vakbond voort is gekomen. En die is ook bij de verkiezingen, die steunde die heel erg op dat soort bewegingen. De Sem Terras hebben ook actief campagne gevoerd, zodat zo iemand president zou kunnen worden. Maar tegelijkertijd houden ze een enorme afstand daartoe. Ze zeggen van nou, we gaan daar geen deals mee sluiten. We gaan niet zeggen van nu jullie aan de macht zijn, doen wij geen acties meer. Nee, het gaat net als in Bolivia. Gaat het erom van zolang zij een beleid uitvoeren wat de goede kant op gaat, dan blijven we ze steunen. Maar zo gauw dat niet zo is, komen we net zo makkelijk tegen die zogenaamd aan onze kant staande regering. En dat hebben ze ook, terwijl Lula, die is nou 3 jaar aan de macht. Dus acties gaan gewoon door. Het ministerie van Landbouw in Brazilië is al een keer helemaal bezet geweest door 8000 mensen van de Sem Terras. En het vertrouwen in dat soort leiders is veel minder groot dan ons vaak wordt voorgespiegeld. Het is een gezond wantrouwen ergens. Nou ja, over de Zapatistas, dat is een heel verhaal apart. Hè? Dat is de enige beweging die erin is geslaagd om echt heel duidelijk ook in de rest van de wereld zijn verhaal naar buiten te krijgen. Dus daar kunnen we minder over klagen dat die misschien te weinig in de aandacht hebben gestaan of zo. Maar die hebben ook bereikt dat ze gewoon een stuk land daadwerkelijk in autonomie gebracht hebben. En dan hou ik nou verder mijn mond en mag Christian dat uitleggen. Want die was er ook onlangs nog.